Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Prescan. Prescan, ga voor je gezondheid.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong.
In deze BNR Werkverkenners gaan we kijken wat de impact is van schuldenstress. Hoe groot is het probleem en wat kan een oplossing zijn? En dan kijken we vooral vandaag naar de werkgever. Verder, werk voor iemand die wil experimenteren met biobased asfalt in Amsterdam. En dan moet je vooral goed kunnen lullen als brugman. En in de carrière kantelaar hoor je hoe een uitgever van online toch juist weer de kant op ging van print. Dat hoor je allemaal zo meteen. Maar nu eerst het BNR Werkverkenners nieuws.
Werkverkenners.
Met Cornelis van der Plas. Dag Cornelis.
Hi Rens.
We gaan eens even het nieuws doornemen. Ja, deze zag ik langskomen. Het UWV heeft te dealen met een enorm datalek. Vertel.
Ja, het gaat om de gegevens van vacaturesite werk.nl. Dat is van het UWV zelf. Mm-hmm. Iemand zou 150.000 cv's hebben ingezien en gedownload.
Zo.
Het UWV laat weten dat ze de dader hebben gevonden. Maar ze zeggen niet wie dat is.
Mm-hmm.
Het gaat in ieder geval niet om een werknemer van het UWV zelf.
Oké, okay, en wat kan zo'n dief met deze informatie?
Ja, het is wel een groot probleem, want het gaat dus om cv's. Er staat heel veel gedetailleerde persoonsgegevens op.
Ja.
En dat is een hele rijke bron voor scammers. Daar wordt het vaak voor gebruikt. Het UWV maakt zich dus heel erg zorgen om. Want als je een beetje slim bent, kun je data combineren met andere gegevens om bijvoorbeeld iemand heel geloofwaardig op te lichten.
En het is niet voor het eerst, hè, dit gebeurd is.
Nee, in 2019 is werk.nl ook geplunderd. Toen kwam een vergelijkbaar aantal cv's ook op straat te liggen. Voordeel is wel dat het UWV toen geïnvesteerd heeft in monitoring software. Daardoor hebben ze nu snel het lek gesignaleerd. Alleen de datalekken zelf hebben ze nog niet kunnen voorkomen.
Goed, nou dan ander nieuws. Boeren en tuinders willen geen beperkingen op het aantal arbeidsmigranten. Ja, dat snap ik vanuit hun perspectief wel.
Ja, ik ook. Dus ze reageren op een pleidooi van de hoofd van de arbeidsinspectie, Rits de Boer.
Mm-hmm.
En zoals we weten huren boeren en tuinders migranten graag in natuurlijk. Ja, ze worden onmisbaar genoemd door de LTO. Maar ze zijn ook gerust maar goedkoop natuurlijk.
Ja.
Want migranten worden niet al te goed betaald.
En wat was dan precies de oproep van die inspectie?
In Nederland zou ze een limiet hebben bereikt wat betreft arbeidsmigratie, zei de boer in de Volkskrant vorige week. Het zou meer arbeidsmigranten niet aankunnen. En ja, dat zie je ook, want veel krachten, nieuwe krachten, die slapen gewoon op straat.
Mm-hmm.
Of leven in andere erbarmelijke omstandigheden. En de boer wil daarom een beter gereguleerde arbeidsmigratie. Alleen, LTO zegt, denk ook eens aan de economische groei en de welvaart die arbeidsmigranten voor elkaar krijgen. Daar moet je geen stop op zetten.
Nee, maar ja, goed, dan hou je dus wel die slechte omstandigheden.
Ja.
Wat zegt de LTO daar dan over?
Ja, ik vind dat ze zich er een beetje makkelijk van afmaken. De LTO die zegt dat de werkgever zelf verantwoordelijk is voor hoe hij zijn personeel behandelt.
Ja.
En ze zeggen, veel gaat goed, maar niet alles. Hun oplossing steunt juist de tuinders en boeren die de leefomstandigheden van migranten wel willen verbeteren. En komt niet met extra regels of een stop op migratie.
Ja. Dan, onderwijsbonden, schoolbesturen en de minister zijn het eens met elkaar. Er moet een verplichte stagevergoeding komen voor leerkrachten in opleiding. Dat was er dus nog niet, begrijp ik.
Nee, dat was het dus niet. Ja, de staat is dus nu 3 van de 10 stagiairs die krijgen betaald. En ook die vergoeding die loopt enorm uiteen.
Oh, echt waar? Zo weinig?
Het is heel, ja, vooral als je dus bedenkt dat je gemiddeld 4 stages per opleiding moet volgen. Soms wel 5. Ja, bonden, besturen en ministers zijn het overeengekomen op een vergoeding van €750 per maand. Alleen is 1 probleempje.
En dat is?
Ja, alle partijen die kijken elkaar aan voor wie de rekening moet gaan betalen. Mm. En naar schatting kost, als je dit wil gaan doen, landelijk wil gaan afspreken, dan kost het zo'n €250.000 per maand. En de minister zegt, werkgevers en bonden, gaan jullie het maar even uitvechten. Maar die zeggen weer dat scholen daarvoor geen geld hebben. Dus die kijken weer naar de minister.
Gezellig. Nou, die komen er voorlopig dus niet uit. Wordt er wel iets gedaan om ondertussen studenten te helpen?
Ja, een beetje. De vakbond heeft een online scholenkaart geïntroduceerd. Je kan dus als student naar scholen zoeken wat voor stagevergoeding ze geven. Daar staat dus ook op hoe hoog dat is. Maar die aantallen lopen wel flink uiteen. Soms krijg je €600 per maand, maar anderen bieden weer €200 per maand.
Ja, ja, zo gaat het dan. Hè? En op een gegeven moment dan krijgt een school nooit meer stagiaires.
Ja.
Dus ja, dan ga je wel uit jezelf ga je ergens een potje zoeken, denk ik dan.
Ja, het is een stimulans.
Ja, ja,
maar ik denk ook dat die scholen die wel betalen heel snel bezet zullen zijn.
Dan, tot slot, robots, of eigenlijk cobots, die gaan steeds meer aan het werk in de schoonmaak. Vertel.
Ja, we hebben het heel vaak over AI, maar robots zijn ook nog steeds in opmars.
Zeker.
Dit keer gaan ze je werk niet overnemen, maar complimenteren, Cobalt. Dat zegt Robert Stelling, de directeur van vakbeurs Interclean, die deze week plaatsvindt.
Ja, dat is de grootste schoonmaakbeurs ter wereld.
Jazeker. De boodschap is daar, schoonmakers, je hoeft niet bang te zijn dat je werk verdwijnt. Het wordt eigenlijk alleen maar leuker.
Nou, ik ken Robert een beetje. En die heb ik volgens mij nu al aan de lijn. Dag Robert.
Hoi Rens, goedemiddag.
Ik ben benieuwd, een Cobalt. Vertel eens, wat is dat dan precies?
Nou, een Cobalt is eigenlijk, het is eigenlijk voor een koosnaampje voor een robot. Vooral eigenlijk om aan te geven dat het is niet iemand die jouw werk over gaat nemen. Het is iemand die jou komt helpen bij je werk. En in het geval van de schoonmaker betekent dat dan bijvoorbeeld dat hij het zware werk overneemt, het repeterende werk overneemt en zorgt dat de schoonmaker tijd over heeft voor andere taken.
En kan dat al echt zo, Robert? Want als ik even hier in de studio rondkijk, denk ik, ja, het is een heel moeilijke ruimte met heel veel microfoonarmen en stoelen die overal staan. Daar kan een Cobalt toch nooit iets mee doen? Dat moet toch gewoon een mens doen, of niet?
Inderdaad, de juiste ruimte die je nu zegt, dat is iets wat een mens zal doen en zal blijven doen. Maar denk bijvoorbeeld aan een supermarkt, denk aan een grote kantoortuin of een distributiecentrum, een ruimte met grote vloeroppervlaktes. Mm-hmm. Daar kan zo'n Cobalt heel goed al zijn werk doen. En dat gebeurt ook echt al op veel plekken in Nederland.
Oh ja, gebeurt dat echt? En dan zie je een schoonmaker en een robot ernaast?
Dan zie je een schoonmaker, niet eens per se ernaast, want het mooie is aan dat zo'n collega-robot ook gewoon heel onafhankelijk kan werken. De plattegrond van een omgeving wordt ingeladen en hij gaat lekker zijn gang, ontwijkt de stoelen die op een gegeven moment op een verkeerde plek staan. Loopt er iemand in zijn weg, dan stopt hij en dan laat hij passeren. En sommige robots zijn zelfs zo slim dat als hij klaar is op verdieping 2, dan rijdt hij naar de lift toe, maakt communicatie met de lift en gaat omhoog naar de derde verdieping om daar vrolijk verder te gaan.
Wauw. Hoe ziet dat er dan uit? Want ik heb meteen, ja, ik ben te oud hier voor veel luisteraars, maar ik zie meteen de Jetsons met Rosie, de robot, de huishoudrobot. Oh, Cornelis, jij herkent Rosie ook nog wel of niet?
Ja, ik heb het nog op tv gezien.
Oh, oké.
Herhalingen dan.
Maar is het zo'n humanoid robot of is het toch een karretje, zeg maar?
Nou, je hebt ze in verschillende soorten en maten. De eerste kobolds, die waren inderdaad eigenlijk een beetje van die schoonmaakkarretjes waar een robot werd ingebouwd, om het zo maar te zeggen. Ja. Maar er zijn nu ook steeds meer die echt van scratch af aan zijn begonnen. Waarbij het ontwerp dan is gericht op inderdaad bijna zo'n Jetsons-achtige robot. Ook met een gezellig smiley face erop. Maar zo zijn ze er in alle vormen en maten. De wat grotere die bijvoorbeeld zo'n distributiecentrum of een parkeergarage schoonmaken. En de wat kleinere, zeg maar een iets oversized Roomba. Waarvan er 2-3 op een kantoor kunnen rondrijden.
Hey, en wat ik me dan wel afvraag. Hè, want Cornelis zegt, Robert Stelling, die vindt schoonmaker, wees niet bang voor je baan. Dan denk ik bij mezelf, nou, daar zou ik dan wel bang voor zijn. Want die robots die komen eraan en gaan ons werk overnemen.
Nou, ik denk dat ze daar zeker niet bang voor hoeven te zijn. Sowieso, er is natuurlijk ook gewoon een personeelstekort. Dus in plaats van dat je er misschien 2-3 menselijke collega's bij krijgt, krijg je er 1 of 2 menselijke collega's bij en een robot bij. En het geeft die schoonmaker juist de tijd om aan de gang te gaan met taken die ook belangrijk zijn, waar je normaal zo misschien niet aan toekomt. Een extra rondje door het gebouw om alle tafels goed schoon te maken. Denk aan een ziekenhuis, wat extra aandacht te besteden aan de ziekenhuis of operatiekamer, zodat die helemaal goed gedesinfecteerd is, zodat er geen infecties ontstaan. En het helpt de schoonmaker misschien ook om op betere tijden te gaan werken. Veel schoonmakers werken in de nacht. Ja, laat nu lekker die robot in de nacht de vloeren vegen. En BV is als schoonmaker zichtbaar op fijnere werktijden overdag.
Robert, dankjewel.
Graag gedaan, jij bedankt.
Rens de Jong.
En dan nu de themavraag van deze uitzending. En die draait om schuldenstress. Eerst willen we in kaart brengen hoe groot het probleem is en wat de impact van schulden is op je werk. En dan kijken we naar wat met name de werkgever kan doen. Bij de Nederlandse schuldhulproute kun je anonieme informatie vinden en ook echt hulp aangeboden krijgen. En dat is bij 1,5 miljoen Nederlanders gebeurd het afgelopen jaar.
En tegenwoordig heeft de Nederlandse schuldhulproute ook een callcenter. Het nummer 0800-115. Waar inmiddels vorig jaar meer dan 50.000 mensen naartoe gebeld hebben.
Ja, indrukwekkende aantallen. En toch laten verschillende onderzoeken tegenstrijdige cijfers zien.
Aan de ene kant gaat het met heel veel Nederlanders echt goed. We sparen bijvoorbeeld ook meer dan ooit tevoren. En tegelijkertijd is er een groep die het ook daadwerkelijk niet redt.
En bij de groep die het niet redt, ziet deze gast de stapels ongeopende post steeds hoger worden.
Het is bijna een soort struisvogelpolitiek, hè?
Ja.
Je verschuilt achter de problemen die toch wel weer elke keer op de deurmat komen binnenvallen. Men heeft dan zoiets van, ja, als ik het niet zie, dan bereikt het me niet.
Wat werkgevers vervolgens kunnen doen, begint met het herkennen van de signalen.
Op het moment dat mensen een voorschot gaan vragen op hun loon, of dat ze gespreid vakantiegeld uitbetaald kunnen krijgen, of dat ze meer uren kunnen gaan werken. Als ze vaker ziek zijn met vage klachten.
En als je die signalen dan ziet, dan moet je ook nog weten hoe je het onderwerp aankaart.
Wat wij heel belangrijk vinden, is eigenlijk dat je dat eerste gesprek weet te voeren. En daarna goed weet door te verwijzen naar professionele hulp.
Maar natuurlijk kijken we ook wat je zelf kunt doen. En dat is een hele belangrijke tip. Namelijk, ga zelf het gesprek erover aan.
Het liefst in je directe omgeving, bij familie, vrienden. En als dat niet zo is, doe je er goed aan hulp. Bijvoorbeeld bij een organisatie als Humanitas in te schakelen. Je staat er niet alleen voor.
Werkverkenners.
Meer en grotere geldproblemen. Of financiële problemen verzwijgen voor de baas. Ja, we kwamen in korte tijd meerdere koppen tegen over schuldenstress en besloten in de materie te duiken. Nou, wat hebben inflatie en de energiecrisis voor impact gehad op de gemiddelde portemonnee? En hoe sijpelt dat door naar de werkvloer? Nou, mijn eerste gast adviseert met zijn organisatie eigenlijk gewoon iedereen over hoe je omgaat met geld. En hij helpt werkgevers om schuldenproblemen bespreekbaar te maken op de werkvloer.
Mijn naam is Arjan Vliegentart en sinds 5,5 jaar ben ik directeur bij het NIBUD, het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting.
En wat doen jullie dan precies bij het NIBUD?
Wij doen van alles en nog wat. Van het adviseren rond het zakgeld. Misschien wel waar de meeste mensen ons van kennen.
Zeker.
Zowel ouders als kinderen. Ja. Maar ook het maken van hypotheeknormen. Maar ook werkgevers begeleiden om het goede gesprek tussen werkgever en werknemer op de werkvloer te voeren over geldproblemen.
Vorige maand kwamen jullie met een bericht. Meerderheid huishoudens staat er financieel beter voor. Ja. Terwijl vrijwilligersorganisatie Humanitas een paar dagen eerder kwam met het nieuws dat mensen meer en grotere geldproblemen ervaren.
Ja, en ik vrees dat het ook allebei tegelijkertijd waar is.
Vertel.
Dus wat we zien, we doen eens in de zoveel jaar onderzoek van hoe gaat het met de Nederlandse huishoudportemonnee. En we zien eigenlijk dat na de coronacrisis en na de energiecrisis van de afgelopen jaren veel huishoudens nu op adem aan het komen zijn. Dat komt onder andere door de loonstijgingen die we de afgelopen jaren hebben gezien. Het kabinetsbeleid dat ervoor zorgt dat mensen iets meer te besteden hebben. En die geven dus ook aan van in vergelijking met een paar jaar terug gaat het eigenlijk net even wat makkelijker.
Mm-hmm.
En tegelijkertijd zien we dat 3 op de 10 huishoudens in Nederland het eerder moeilijk dan makkelijk vindt om financieel rond te komen. En ik denk dat dat ook de groep is waar Humanitas het over heeft.
Ja, ja. En zit daar nog een verschuiving in? Hè? Want het is nu 70-30, zeg je. Was het vroeger 80-20? Of is...
Nee, dan gaat het om 33-66. Dus uiteindelijk die schuiven zijn maar relatief klein. En de groepen die het in Nederland relatief lastig hebben, dat is een relatief zelfde omvang.
Mm-hmm.
We zien er in die groep,
ja,
zien we dus wel verschuivingen. Wat wij bijvoorbeeld nu zien, is eigenlijk 2 groepen die er echt wel uitspringen. Allereerst mensen met een flexibel inkomen dat wat lager is.
Mm-hmm.
Die zijn erg afhankelijk van toeslagen en weten eigenlijk niet precies waar ze recht op hebben. En durven sinds de kinderopvangtoeslagaffaire het lang niet altijd aan te vragen.
Oh ja.
En een tweede groep die er bij ons echt wel uitspringt, dit mensen zijn jongvolwassenen. Eigenlijk mensen die nu van de universiteit afkomen en aan hun werk beginnen. Ja, die beginnen vaak met een studieschuld op een woningmarkt waar geen betaalbare woning te vinden is. En gelukkig vinden ze wel werk, maar een vast contract, wat toch ook wel weer nodig is om bijvoorbeeld die woning te kunnen vinden, die is wel, dat is lastiger dan vroeger. Dus die groep is ook kwetsbaar. Die, ja, springen er wel uit.
Ja. Hoe groot is de impact van deze schuldenstress op je functioneren, op het werk dus?
Nou ja, kijk, die 3 op de 10 Nederlanders die zegt dat ze het lastig vindt om rond te komen, hebben niet allemaal schulden. Het zijn mensen die ook daadwerkelijk puzzelen. En voor heel veel mensen, gelukkig maar, ja, lukt het dan aan het eind van de maand altijd nog maar net. Maar die stress,
mm-hmm,
die doet wel wat. Wat we zien uit onderzoek is dat eigenlijk als je financiële stress hebt, vind je de korte termijn belangrijker dan de lange termijn. Dat betekent dat je in je planning eigenlijk minder goed in staat bent om wat langdurig na te denken. Maar ook op de werkvloer leidt het je af. Dus mensen met schulden bijvoorbeeld zijn vaker ziek, zijn minder productief, zijn ook gewoon minder aanwezig en gefocust op datgene wat ze horen te doen op de werkvloer.
Ja. Is er een schadebedrag aan te koppelen?
Ja, we hebben het ooit wel eens uitgerekend en dan krijg je ook een hele hoop kritiek. Maar we hebben ooit wel eens gezegd, echt mensen met problematische schulden, dat scheelt 13.000 euro op jaarbasis aan productiviteit.
Wow.
Dus in ziekte, in daadwerkelijk ook gewoon je werk goed kunnen doen. Dus het leidt ontzettend af. Er is zowel voor werknemers als voor werkgevers alle reden om het daarover te hebben.
Maar je zegt, er is wel debat over hoe je tot dat bedrag komt. Ja, kijk, logischerwijs waarschijnlijk.
Natuurlijk, er is altijd een discussie over. Maar ik denk dat je je niet moet onderschatten wat het ook daadwerkelijk betekent wanneer mensen uitvallen. Of dat we al langere tijd niet goed in hun vel zitten en daardoor echt minder presteren. Ja, daar heeft iedereen last van. Ja. De collega's, de baas. Dus er is alle reden ook om op die werkvloer wat aan te doen.
Nou, las ik net die headline voor. Tweede Kamer vindt dat werkgevers ook daar meer kunnen doen. Is dat zo of is dit gewoon meer een individueel probleem?
Nee, het is en-en. Dus ik denk dat werkgevers hebben daar een belangrijke rol. En dat zien we ook, dat die werkgevers dat in toenemende mate ook wel onderkennen. Dus ja, werkgevers hebben er een belang bij. Ik zou het niet alleen op het bordje van de werkgevers willen neerleggen. Mensen hebben zelf natuurlijk ook gewoon een verantwoordelijkheid. Maar werkgevers zijn wel een partij die door veel mensen wordt vertrouwd als het gaat om financiële vragen.
Dat vind ik wel apart dat je dat zegt. Want ik kan me zo voorstellen dat ik juist, en dat blijkt ook uit onderzoek, dat mensen zich schamen om naar de werkgever te gaan als ze problemen hebben. Dus, en jij zegt, ja, ze vertrouwen de werkgever juist.
Ja, het is dus dubbel. Hè? Dus aan de ene kant schamen mensen zich voor de situatie. Zie je natuurlijk veel breder. Aan de andere kant, als je dan vraagt van waar zou je nou op een goede manier het financiële gesprek kunnen voeren. Misschien ook wel voordat je in de financiële problemen komt. Dan wordt de werkgever wel genoemd. En dat is ook niet zo gek. Want meer werken is voor veel mensen ook de snelste weg om ervoor te zorgen dat je meer te besteden hebt.
Ja, alhoewel, daar kunnen we ook over debatteren. Want juist bij de lager betaalde beroepen zijn mensen heel bang om de toeslagen die ze hebben kwijt te raken. Zeker. Als ze een paar uur meer gaan werken. Ja, en dat is ook totaal onduidelijk vaak voor heel veel
mensen. En precies dat, daar sla je volgens mij schrijnt de spijker op zijn kop. Het is ontzettend onduidelijk. We hebben een systeem wat het ontzettend lastig maakt om er doorheen te kijken. Gelukkig hebben wij bijvoorbeeld bij het NIBE de werkurenberekenaar, waardoor mensen zelf kunnen kijken naar, als ik nou meer ga werken, wat betekent dat ook voor mijn toeslagen?
Mm-hmm.
Maar wat we dus ook zien, en dat vind ik echt wel interessant, bijvoorbeeld in de schoonmaakbranche, waar je relatief veel kleine contracten hebt, is dat werkgevers zelf ook het gesprek aan willen gaan met hun werknemers, om die werknemers ook meer te laten werken, ook om ervoor te zorgen dat ze het werk wat ze hebben ook daadwerkelijk gedaan hebben. En daar zie je voor eigenlijk toch wel iets veranderen. Mede door die krappe arbeidsmarkt, dat ja, de belangen van werkgevers om mensen meer te laten werken en dus meer werk te kunnen doen, en werknemers om meer te werken en meer te verdienen, wat meer bij elkaar gaan lopen. Ja. En dat leidt tot betere gesprekken.
Mijn volgende gast kan in zijn eigen onderneming niet om de geldproblemen van zijn medewerkers heen. En daarom besloot hij eerder een landelijk netwerk op te zetten waar iedereen met zorgen over geld anoniem zijn weg naar hulp kan vinden.
Ik ben Ron Steenkool. Ik ben in het dagelijks leven directielid binnen de ADG Dienstengroep.
Ja, en betrokken bij, vanaf het eerste uur, bij de Nederlandse schuldhulproute, heb ik me laten vertellen.
Ja, vanaf dag 1 en op dit moment in de rol als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Nederlandse schuldhulproute.
En wat is dat precies?
De Nederlandse schuldhulproute probeert eigenlijk één impact-ecosysteem te realiseren voor alle Nederlandse burgers die schulden hebben.
Mm-hmm.
En wat je doet, je gaat naar het platform toe. Daar kun je naartoe geleid worden op allerlei verschillende manieren, door banken, verzekeraars, zorgverzekeraars, werkgevers, gemeentes. Dan doe je er een kleine test op taalniveau B1. En dan krijg jij een uitslag, een hulpinterventie aangeboden in de stad waar jij woont of werkt.
Oh.
En dat kunnen allerlei verschillende type oplossingen zijn. Dat kan bijvoorbeeld zijn de digitale hulpapp Fix. Dat is een anonieme app. Dat kan zijn dat je een vrijwilliger aangeboden krijgt via Humanitas of via Schuldhulpmaatje. Of je wordt naar het gemeentelijk loket toegestuurd. Of er zijn allerlei digitale tools waar je naartoe geleid kunt worden.
En hoeveel mensen hebben er uiteindelijk echt gebruik gemaakt van die schuldhulproute?
Vorig jaar hadden wij 3,5 miljoen bezoekers.
Op de website?
Op de website, dat is extreem veel, vind ik zelf. En daarvan hebben 1,5 miljoen mensen een vorm van een hulpaanbod gekregen. Door de hele test af te maken en vervolgens een soort van interventie aangeboden gekregen te hebben. En ook die interventie ingezet te hebben.
1,5 miljoen mensen hebben die interventie echt afgenomen.
Ja, bijvoorbeeld rondom het energienoodfonds, om maar eens een voorbeeld te noemen.
Ja, ja, van de overheid toen de energieprijzen enorm de pan uitrezen.
Ja, maar dat is een initiatief van de Nederlandse schuldenproute samen met Schuldenlab en de energiemaatschappijen. Want die hebben de handen ineen geslagen, die hebben geld bij elkaar gelegd en daarna heeft de overheid ook gedokt. En uiteindelijk zat er 84 miljoen in dat potje. En daar hebben 193.000 mensen hebben zich aangemeld. En die hebben gemiddeld genomen, om bij de getallen te blijven, €600 ontvangen.
Ja, indrukwekkend. Wat ik me afvraag, kun jij iets zeggen over wat Humanitas zegt? Ja, we zien in de mensen die wij spreken dat het ernstiger wordt. Aan de andere kant zie je Nibud zeggen, nou, veel mensen komen wat makkelijker rond. Overigens, die twee dingen kunnen tegelijkertijd bestaan. Wat merken jullie bij de Nederlandse schuldhulproute?
Nou, het feit dat wij vorig jaar zoveel traffic hebben gehad, heeft natuurlijk alles te maken gehad met inflatie en de energiecrisis. En ook als je kijkt naar het aantal calls en je analyseert die calls, dan zie je dat dat toch heel erg te maken heeft gehad dat de lasten van mensen gestegen zijn als zodanig. Ook als je naar de CBS-cijfers kijkt, de vorige keer spraken we elkaar 3 jaar geleden. Toen hadden we het nog over 500.000 mensen met problematische schulden. Als je nu naar de CBS-cijfers kijkt, zijn dat 726.000 mensen. Dus daar is gestegen. Dat zijn problematische schulden, maar dat zijn nog niet mensen van die ook financiële zorgen hebben. Je zou dat getal ongeveer kunnen verdubbelen.
Ja, ja. Oké, dus 1,5 miljoen ongeveer hebben geldzorgen.
Ja.
We spraken elkaar na 3 jaar geleden. Jij zegt er is echt veel gebeurd in de afgelopen 3 jaar.
Nou, de energiecrisis heeft er natuurlijk enorm ingehakt. Niet voor niks is er zo'n energienoodfonds gekomen. En het is ook zo van, kijk maar naar de CAO-onderhandelingen. Welke correcties gevraagd worden, dat heeft alles te maken van met inflatiecijfers die we gehad hebben. Natuurlijk zijn die nu weer voor een groot stuk gedaald. Maar de totale lasten van veel gezinnen zijn gestegen.
Ja. Vorige keer dat we met elkaar spraken, zei je van, je had net ontdekt toen, we hebben het interview nog even teruggeluisterd, dat je een flink aantal loonbeslagen had onder de medewerkers van ADG. Heb je dat kunnen terugdringen, vroegen wij ons af.
Ja, het is een beetje lastig vergelijkbaar, want wij hebben de helft van onze onderneming verkocht.
Oh ja.
En dat zorgt ervoor dat die cijfers niet helemaal vergelijkbaar zijn. Maar ik had natuurlijk verwacht dat jij deze vraag zou stellen.
Heel goed. Ja, want even voor de luisteraars. Toen had je volgens mij 42.000 medewerkers en 5.000 loonbeslagen.
Dat is correct.
Ja, en hoeveel medewerkers heb je nu en hoeveel loonbeslagen zijn er?
Ja, wij hebben nu 17.000 medewerkers en wij hebben nu ergens rond de 1.800 loonbeslagen.
Oké, dus het is wel ietsje afgenomen, maar niet heel veel afgenomen.
Niet significant.
Nee, en al die mensen heb jij wel doorgestuurd richting de schuldhulproute zo?
Ja, we hebben actieve campagnes gevoerd. We hebben budgetcoaching ingevoerd. We proberen te kijken naar de potjescheck. Dat is misschien goed om dadelijk ook nog wel samen bij stil te staan. Dus we hebben echt heel veel campagne gevoerd. Maar wat opvalt is dat toch schaamte een lastige uitdaging is en blijft.
Ja.
Wij hebben budgetcoaching en van die 17.000 medewerkers hebben uiteindelijk maar 20 mensen gebruikt van budgetcoaching.
Oh ja.
Dat is best apart.
Dat is heel weinig.
Ik vind dat echt weinig. Terwijl, ja. Terwijl we echt, en durf dat ook te zeggen, heel veel aandacht aan dit thema besteden. En niet eenmalig, maar gewoon door het hele jaar heen hebben we allerlei campagnes draaien.
Ja.
Van bijvoorbeeld op werkkarren van ons schoonmaakbedrijf Azito. Daar staan gewoon stickers op van grip op geld. QR-codes scannen en je krijgt een hulpaanbod, bijvoorbeeld.
Ja, en dan zo weinig mensen die er gebruik van maken. En jouw conclusie is, dat ligt aan schaamte.
Ik denk dat aan schaamte ligt.
Ja.
Van, we weten dat natuurlijk niet elke keer en we proberen elke keer weer te signaleren. En tijdens de energiecrisis heb je best wel schrijnende gevallen dat mensen gewoon vuilniszakken leegroven om te kijken of er statiegeld in zit.
Ja.
Dat mensen niet naar hun werk komen omdat ze benzine niet kunnen betalen. Nou, mij raakt dat elke keer wel. En dan probeer je daar echt je hand uit te reiken. En dan maken daar toch relatief weinig mensen gebruik van. In ieder geval in het zicht van ons als werkgever.
En wat ik had er net met Arjan Vliegendhart over van het Nibud. Die zegt, ja, die werkgevers moeten, de lijnmanagers moeten ook meer het gesprek aangaan.
Wij trainen al onze leidinggevenden op signalen. Hè, van of mensen een voorschot vragen. Of ze vaak ziek zijn met vagere klachten als zodanig. Van of ze meer uren kunnen werken. Of ze wasgeld kunnen krijgen. We proberen allerlei signalen op te pikken. En daar het gesprek over te gaan. En niet te zeggen, heb je geldzorgen? Maar meer de vraag, naast iemand te gaan staan, de vraag, goh, zou ik je ergens mee kunnen helpen? Of er is een live event geweest, wat vaak aanleiding is tot schulden. Als er iemand dood is gegaan, er is een kind bijgekomen, iemand is gescheiden. Kan een aanleiding te zijn om te vragen, goh, hoe gaat het nu met je financiën?
Mm-hmm.
En toch zie je dan dat in ieder geval de daadwerkelijke uitreiking naar onze budgetcoaching relatief beperkt is.
Ja.
Dat wil niet zeggen dat mensen vervolgens niet anoniem wel naar de Nederlandse schuldhulproute gaan en misschien daar een interventie vinden.
En de vrijwilligersorganisatie van mijn laatste gast is de club die signaleerde dat er meer en grotere geldproblemen zijn.
Mijn naam is Jerzy Soetekouw, 35 en directeur van de vereniging Humanitas.
En wat doen jullie precies bij Humanitas?
We doen heel veel met allerlei vrijwilligers in het hele land. Ondersteunen wij mensen die tijdelijk in de knel zitten. Bijvoorbeeld omdat ze geldproblemen hebben.
Ja, en wat doen jullie dan precies?
Wij helpen hen met een reikende hand. En als er geldproblemen zijn, dan gaan we naast iemand zitten. Hulp kan beginnen met het openen van de post.
Ja.
Soms is de verlegenheid zo groot dat men met stapels ongeopende post blijft zitten.
En dan gaan jullie echt gewoon zitten van met een brievenopener zo. We gaan het nu eens even openmaken en sorteren.
Zo basaal is het, ja.
Heb je het zelf ook wel eens gedaan of niet?
Ik heb het zelf ook wel eens gedaan.
Hoe is dat dan?
Het is heel mooi en waardevol dat je dat kunt betekenen. En soms ook schrikken.
En je hebt allemaal vrijwilligers die allemaal financieel opgeleid zijn? Of zijn ze gewoon begonnen en gewoon mensen te helpen? Hoe werkt zoiets?
We hebben heel verschillende vrijwilligers. Er zit bijvoorbeeld een bankdirecteur zit er tussen. We hebben 7000 vrijwilligers, dus financieel onderlegd. Maar je hebt ook een aantal dat bij ons pas gaat leren om zich te verdiepen in de financiën. Iedereen heeft een ander startniveau, maar wij trainen al onze vrijwilligers om het goede gesprek en ook de goede hulp voor de deelnemers te kunnen leveren. Ja.
Jullie brachten een rapport uit waar jullie zeggen er zijn meer en grotere geldproblemen. Kun je eens schetsen hoe groot dat probleem is?
Het geldprobleem is gigantisch. We merken dat mensen veel langer wachten voordat ze om hulp durven te vragen. De eerste weg naar hulp zou je toch vaak denken, die is naar de overheid. Maar mensen vertrouwen de overheid niet meer.
Mm.
Dat komen wij steeds vaker tegen. Wij komen door heel het land achter al die voordeuren. En wat ik net al zei, die stapels ongeopende post, die worden met de dag groter. Men weet niet waar het moet beginnen. En dat betekent dat die schuldenlast steeds hoger wordt. Want iedere keer als die post blijft liggen, ja, dan neemt de rekening natuurlijk toe.
Ja.
Dus wij treffen die mensen wanneer de wanhoop nabij is.
Ja. En je zegt het wordt ook meer en groter. Kun je dat een beetje kwantificeren dan?
Ja, zeker. Mensen wachten langer, dus de schuldenlasten zijn hoger. Mm-hmm. Er zijn meer instanties. Het probleem is gewoon omdat mensen de overheid steeds minder vertrouwen. Dat is wel echt een trend die onze vrijwilligers ook over de vloer bemerken.
Mm-hmm.
Ja, neemt de schuldenlast toe. En als we er niet vroeg bij zijn, dan merk je dat de schuld steeds naar andere organisaties verder overslaat.
Ja. Zit daar ook een groeiende groep werkenden bij, volgens mij, hè?
Zeer zeker.
Ja, dus dat zijn gewoon mensen die een baan hebben, inkomen Absoluut. Hebben en toch in de problemen zijn gekomen.
Ja, het is echt om je heel erg zorgen over te maken.
Ja.
Kijk, uit onderzoek, niet door ons uitgevoerd, maar landelijk onderzoek blijkt dat bijna de helft van alle mensen of alle huishoudens met problematische schulden, daar wordt gewerkt. Dus dat is echt de groep werkende armen. En onze vrijwilligers merken dat ook heel erg. Zelfs die groep kan het hoofd niet boven water houden. Ja. Denk je, in heel Nederland is het zo dat de helft van alle Nederlanders, de helft, is bijvoorbeeld één kapotte wasmachine verwijderd van een problematische schuld.
Hmm.
Dus zo reëel is het probleem voor heel veel werkende mensen.
Ja. En je zegt één kapotte wasmachine weg van een problematische schuld. Wanneer is eigenlijk een schuld problematisch?
Als je hem niet meer kunt betalen.
Nee, maar goed, dat is
de hypotheek kunnen de meeste mensen natuurlijk wel betalen.
Maar het is gewoon de maandelijkse rentelast. Als je dat niet meer kunt betalen, dan heb je een problematische schuld. Want dan ga je eigenlijk het ene gat dichten met het andere gat, toch?
Voor een deel. Er zijn natuurlijk ook mensen die hun hypotheek alleen met rente aflossen. Daar worden spelregels op, zijn daarop ontwikkeld. Maar op het moment dat je überhaupt je rekening niet kan betalen van de rente of welk bedrag daar ook voor geldt, dan wordt gesproken van een problematische schuld.
Ja. Het Nibud had ook onderzoek gedaan en die zegt, nou, wij zien de problemen juist iets kleiner worden. Kan allebei waar zijn of niet?
Het zou kunnen. Wat ik wel merk is dat er ook een papieren werkelijkheid aan het ontstaan is. En waar ik dat, hoe ik dat duid, dat heeft alles te maken met het wantrouwen in de overheid.
Mm-hmm.
Sinds de toeslagenaffaire zijn heel veel van onze deelnemers echt het vertrouwen in die overheid verloren. Dus die kijken wel uit met het melden van een schuld. Die kijken wel uit met het vragen om hulp. Want voor ze het weten zijn ze weer slachtoffer van diezelfde overheid.
Ja, is dat echt zo diep? Je ziet echt een verschil van voor de toeslagenaffaire
zeker,
en daarna,
zeker.
Ik meld niks meer.
Zeker.
Oh ja?
Mensen zijn er heel huiverig voor geworden.
Want ik hoor inderdaad ook wel dat er zijn best veel potjes in Nederland. Die worden onderbenut.
Klopt.
Want ik sprak Ron Steenkuil en die zegt, ja, ik heb een potjescheck. Zodat je als werkgever samen met je werknemer kunt gaan kijken, waar kom je allemaal voor in aanmerking? Zeg jij dan van, ja, dat doen wij ook wel, maar mensen willen het gewoon niet aanvragen. Want dan hebben ze met de overheid te maken.
Voor een deel is het niet willen aanvragen. En voor een ander groot deel, zeer zeker, is het ook niet weten hoe.
Ja.
Of niet weten dat het bestaat. Die potjescheck die doen wij ook met veel van onze deelnemers. Dan valt er vaak heel veel te winnen. En ja, vervolgens die administratieve rompslomp en de bewijslast die daarbij komt kijken. Enerzijds hartstikke begrijpelijk en logisch dat dat nodig is. Anderzijds een enorme drempel voor mensen om daar aanspraak op te doen.
Ja. Wat is de impact van schuldenstress op het werk? Kun je daar iets over zeggen?
De impact van schuldenstress is gigantisch. Kijk, we weten allemaal dat op het moment dat je problematische schulden hebt, dat het invloed heeft op je IQ.
Mm-hmm.
Je wordt er dommer van. Tot wel 10 IQ-punten aan toe. Tweede is, ontstaat veel stress. Stress zorgt voor afleiding. Maar stress zorgt er ook voor dat je arbeidsproductiviteit omlaag gaat. Dat is nog iets waar je als werkgever direct last van ondervindt. En ten derde, dat geldt natuurlijk niet voor iedereen, maar op het moment dat er geldproblemen een rol spelen, is een werknemer ook eerder geneigd om verleid te worden tot bijvoorbeeld het plegen van fraude of andere criminele handelingen.
Oh ja.
Ja, dus de relatie geld, zorgen en werk, die is groot. En ja, dat kost onze samenleving dagelijks ongelooflijk veel geld.
Straks hoor je wat werkgevers kunnen doen om de schuldenstress bij hun medewerkers te verlichten. Maar nu eerst werk voor iemand die het leuk vindt om wetenschappers, overheid en uitvoerders, die elkaar niet van nature opzoeken, toch te laten samenwerken.
De vacature.
Iedere week speuren wij het web af op zoek naar bijzondere vacatures. En deze keer viel ons oog op een Living Lab coördinator bij het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions. Nou, dat is een mond vol. Daar gaan we eens even over bellen met Mark Kouw. En hij is daar Living Lab developer.
Met Mark.
Dag Mark, met Rens de Jong van BNR.
Hoi Rens.
Ik bel over die vacature van Living Lab coördinator.
Ja.
Wat doet hij precies?
Dat is wel een gekke naam, hè? Living Lab coördinator. Ja. En dat kan ik wel uitleggen. Dus we hebben het eigenlijk over levende laboratoria. Dus Living Labs, omdat we vanuit EMS Instituut doen we in de stad Amsterdam onderzoek. Dus we gebruiken de stad, de echte wereld, zeg maar, als de plek om onderzoek te doen.
Oh. En wat voor een onderzoek doe je dan precies in Amsterdam?
Dat doen we op heel veel terreinen. Het gaat altijd om hele ingewikkelde problemen die in de stad spelen. Dus moet je even denken aan bijvoorbeeld de klimaatcrisis, biodiversiteitscrisis. Mm-hmm. En dan werken we altijd heel nauw samen met de gemeente. En we halen experts van TU Delft of Wageningen Universiteit of MIT halen we erbij om dat onderzoek te doen. En in dit geval hebben we dus een aantal proeftuinen in de stad in het kader van een nieuw door het Groeifonds gefinancierd project. Mm-hmm. En dat is bedoeld om de infrasector in Nederland innovatiever te laten werken. Dus iedereen die te maken heeft met bruggen, kades, wegen, noem het allemaal op. Dat is een sector met heel veel klimaatimpact. En er valt nog heel veel te winnen, alleen de innovatie gebeurt daar niet zo snel.
Nee, nee.
Dus wat er nu gaat gebeuren, om een heel concreet voorbeeld te geven. We willen samen met de gemeente dat er meer biobased materialen in het asfalt gebruikt gaan worden.
Oh ja.
En ja, iedereen weet, je ziet hoe vaker in steden wegen open liggen. Er wordt natuurlijk heel vaak asfalt vervangen. En dat is fossiel, dat is een restproduct van olie. En je hebt ook hele hoge temperaturen nodig om asfalt te maken. Dus wat de gemeente nu wil in Amsterdam is van alle vervangingen van asfalt 10% uit biobased materiaal halen. En dat zijn dus uiteindelijk gewoon gewassen die boeren kunnen verbouwen, zoals olifantsgras. Daar kun je dan stokjes uithalen waarmee je dus asfalt kunt maken.
Oh, oké. Maar en die bouwbedrijven, die zijn daarvoor verantwoordelijk. Wat gaan jullie dan doen?
We hebben een aantal aannemers met wie we werken. En die op zich kunnen die ook zelf wel nieuwe soorten asfaltmengsels gaan uitproberen. Maar dat is best wel specialistisch werk waarbij je wel expertise nodig hebt. En in dit geval zit de Wageningen Universiteit heel veel expertise op die biobased, die gewassen, zeg maar. En TNO doet ook mee. Dus het gaat erom dat deze partijen samen gaan innoveren. Dus en de mensen van de universiteit en die verschillende aannemers en de mensen van de gemeente.
Ah.
En dat er in het echt tests worden gedaan. Want nu durft niemand het aan om het gewoon op een weg die vaak wordt gebruikt zomaar toe te passen. Maar ja, je moet ergens een keer die stap zetten om het wel in het echt te gaan testen. En dat gaan we doen. En gemeente, universiteit, aannemer, dat zijn partijen die niet van nature makkelijk met elkaar samenwerken.
Nee.
En die dus ook niet samen gaan innoveren. Nou, en nu hebben wij dus deze vacature voor de Living Lab coördinator. Die mag precies dat gaan doen. Zorgen dat deze partijen wel gaan samenwerken.
Ja, ja.
Heel intensief en structureel en samen gaan innoveren.
Ja, ja. Dus je moet niet zoveel verstand hebben van asfalt, maar je moet wel kunnen lullen als brugman.
Je moet inderdaad heel erg kunnen lullen als brugman. Want het gaat echt om dat je heel goed kunt communiceren en goed kunt samenwerken. Dat je de belangen van de verschillende partijen goed begrijpt en bij elkaar brengt. Dat je heel goed sessies creatief kunt organiseren. Dat je dat hele proces dus goed kunt
leren.
Oh, dat veel meer dan dat je snapt wat er precies in asfalt zit. Hey,
ik begrijp dat de inschrijving al gesloten is, maar we vonden het wel zo'n interessante baan. Ik denk, we gaan toch even bellen.
Ja, op zich zoeken we vaker mensen hoor. Dus deze is nu dan gesloten, maar we zijn vaker op zoek naar goede mensen.
We weten je te vinden, het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions. Dankjewel, Mark.
Bedankt.
Rens de Jong.
Nou, klinkt als een hele leuke, maar ook zeker geen makkelijke baan. Terug naar de themavraag over schuldenstress. We gaan kijken wat werkgevers voor hun medewerkers kunnen betekenen. En natuurlijk is dan het eerste advies: maak het allemaal bespreekbaar. Maar de vraag is natuurlijk, ja, hoe doe je dat? Aan Arjan Vliegendhart, directeur van het Nibud, de eer om die vraag te beantwoorden.
Daar zien we veel werkgevers ook mee worstelen. Want je wil namelijk dat de P&O-medewerker van een bedrijf geen schuldhulpverlener is. Die heeft veel meer vragen te doen dan alleen maar die vraag rond schulden. Dus wat wij heel belangrijk vinden is eigenlijk dat je het ijs weet te breken. Dus wat wij proberen in de samenwerking met Werkgever Nederland is niet om alle werkgevers schuldhulpverleners te maken. Hebben ze echt andere en betere dingen te doen. Maar wel om een beetje op te letten van wat zijn nou signalen.
Ja.
Dat mensen schulden zouden kunnen hebben. En wat doe ik nou om op een goede manier ervoor te zorgen dat als ik dat eerste gesprek gevoerd heb, iemand ook de goede begeleiding krijgt. Misschien niet in het bedrijf zelf, maar daarbuiten.
Ja.
Om ervoor te zorgen dat hij ermee aan de slag kan.
Laten we die drie even pakken. Wat zijn de signalen?
Nou, bijvoorbeeld dat je meer wil werken op verzuim. Is ook echt kan ook echt een signaal zijn van stress op allerlei niveaus. Of mensen die zeggen van, kan ik bijvoorbeeld mijn vakantiegeld eerder krijgen.
Ja.
En dat zijn allemaal van die momenten. Op zichzelf kunnen er heel veel redenen ten grondslag aan liggen. Maar het is belangrijk dat er ergens dan ook een vlaggetje omhoog gaat. En dat we denken, hé, wacht even. Zou hier nou ook een financieel probleem kunnen zijn?
En loonbeslagen?
Loonbeslagen. Dat is,
maar die zijn wel heel erg in your face. Alhoewel, ik moet heel veel werkgevers de kost geven die het eigenlijk niet precies weten.
Nee, precies. En dat mensen er ook echt erg van schrikken. En ook dat de grote werkgevers in Nederland altijd veel meer hebben dan ze uiteindelijk zouden willen. Dus ja, loonbeslag komt aan het eind van het traject. Dan is het niet meer te missen.
Nee.
En wat je natuurlijk ziet is dat werkgevers op zoek zijn naar die eerdere signalen. Zodat ze dat loonbeslag kunnen voorkomen.
Dan gaan we dat gesprek aan. Maar dan is even de vraag hoe. Want heb jij problematische schulden is niet echt een lekkere vraag.
Nee, dus een van de dingen die we bijvoorbeeld adviseren om dit soort gesprekken ook gewoon in te plannen. He, dus niet even bij iemand op binnen te lopen en tussen neus en lip. Misschien denk je van het is laagdrempelig. Dus ik zal eens even vragen. Nou, kans dat het dan het gesprek goed loopt is niet zo groot. Maar wel dat je als wanneer je een gesprek sowieso al structureel hebt. Bijvoorbeeld een functioneringsgesprek of een beoordelingsgesprek. Dat je daar ook echt ruimte voor maakt.
Maar dan is dus de lijnmanager die hier het gesprek...
Zeker. In de praktijk begint het toch vaak. Dat er tussen leidinggevende en medewerker in het kader van het functioneren van iemand dit soort dingen eerder oppoppen dan bij een P&O-medewerker. Overigens, er zijn natuurlijk heel veel bedrijven in Nederland, het hele MKB, die hebben helemaal geen aparte P&O-medewerker.
Nee, maar
de baas zelf al die dat gesprek zal voeren.
Ik vind je enthousiasme aanstekelijk, maar ik zit gewoon even in mijn hoofd te denken aan zo'n lijnmanager of de eigenaar. En die moet dan, het is al heel wat om een functioneringsgesprek te voeren. Dat is nog redelijk op de werkvloer. En dan op een of andere manier moet je het dan sturen richting zeggen, hoe gaat het financieel allemaal thuis?
Ja,
ik weet niet of mensen daar echt toe opgeleid zijn.
Lang niet altijd. Nee.
Of je iets kunt met de antwoorden.
Dus daarom denk ik, je moet niet de pretentie hebben dat jij dan degene bent op het moment dat je het probleem kan signaleren. Want daar gaat het natuurlijk om, dat je het moet oplossen.
Mm-hmm.
Nee, ik denk dat de belangrijkste eerste stap is dat je het gesprek erover kan voeren. En dat je dan weet, waar kan ik iemand nou op een goede manier naartoe verwijzen? Naar schuldhulpverlening of naar een schuldhulpmaatje? En ik denk dat dat ook iets is waar je denk ik heel veel mensen in een bedrijf ook daadwerkelijk mee helpt.
Ja.
Niet met technische kennis over hoe werkt de schuldhulpverlening. Maar hoe zorg ik er nou voor dat ik die signalen een beetje scherp krijg?
Mm-hmm.
En dat als ik dat eerste gesprek heb kunnen voeren, dat ik dan iemand goed kan doorverwijzen.
Ja. Ja, en als je als werkgever weet, hey, ik weet waar ik naartoe moet doorverwijzen, is het misschien makkelijker om dat gesprek te starten.
Dan maakt het leven een stuk eenvoudiger. Ja. Ik zag je gezicht en dacht van oef. Nou, ik denk dat heel veel mensen, en dat snap ik ook heel goed, op die manier daarna kijken.
Ja.
En tegelijkertijd ook beseffen dat als zij een medewerker hebben die op een goede manier daar geholpen wordt, misschien er ook wel heel veel voor terugkrijgen in loyaliteit, in productiviteit.
Ja. Is het dan ook meteen logisch om te zeggen, nou, dan trekken wij zelf ook de portemonnee?
Niet altijd. Nee, ik denk op een aantal momenten kunnen werkgevers inderdaad financieel wat betekenen. Maar de eerste stap zou ik zeggen, is niet hoe kan ik het probleem oplossen? Eerste stap is hoe krijg ik het probleem bespreekbaar?
Maar waarom niet? Soms hebben mensen schulden van onder de 10.000 euro. Dat is zeer problematisch voor die mensen. En misschien voor de baas die denkt, nou ja...
Zeker. Hè? Dus en die zijn er. Hè? Die voorbeelden die jij schetst, die zijn er legio. Tegelijkertijd zijn er ook heel veel bedrijven voor wie het de vraag is, redden we het op het eind van de maand op een goede manier? En daar is 10.000 euro in zo'n eenmans- of tweemanszaak is ook een
Wat raad je de verleiding, en dat maakt het ook wel lastig, als je ernaar gaat vragen, ja, dan denk je ook bijna zelfs, ja, het is een beetje lullig dat wij ook niet echt nadenken over een oplossing. Maar aan de andere kant, om dan die mensen meer loon te gaan geven, dan haalt je hele loongebouw onderuit.
Nee, dus ik kan me heel goed voorstellen, dat zou zeg ik ook, mijn eerste antwoord is niet, dat is niet de eerste verantwoordelijkheid van de werkgevers. Ik denk dat werkgevers daar ook terecht van zeggen. Hè, daar zit ook een beetje die koudwatervrees van, moeten we dan, als we het hebben gezien, moeten we het dan ook zelf oplossen? Nee, daarvan zou ik zeggen dat je het signaleert. Vind ik ontzettend belangrijk dat je dan op een goede manier doorverwijst. Mm-hmm. Is ontzettend belangrijk. En als je in je vermogen ligt om dat te doen, be my guest. Hè? Dan zul je echt een nieuwe niet tegenover je vinden. Maar ik denk dat daar ook gewoon brede maatschappelijk oplossingen moeten komen. Want juist als wij zouden zeggen, werkgevers, u moet het oplossen. Ja, dan weet ik zeker dat het gesprek nooit plaats zal vinden.
Er zijn natuurlijk ook heel veel potjes in Nederland. Ja. Kun je daar als MKB-werkgever overzicht van hebben?
Nee. Ik denk dat je heel eerlijk moet zijn. De meeste MKB-bedrijven zijn gewoon bezig om ervoor te zorgen dat ze datgene wat ze goed kunnen op zo goed mogelijke manier uitvoeren. En dat blijkt in de praktijk al knap lastig.
Ja, en dan heb je ook nog heel veel loketten.
Daarom. Dus
ook een jungle.
Dus eigenlijk wat wij doen. Aan de ene kant adviseren we natuurlijk de Rijksoverheid over hoe maak je het leven nou een beetje eenvoudiger. Ook voor die MKB'er in het helpen van mensen. En aan de andere kant, zolang het zo ondoorzichtig is als het nu is, zorgen wij ervoor dat we in ieder geval wat routekaarten hebben neergelegd waar de snelste wegen naar hulp daadwerkelijk zijn uitgetekend. Ik denk dat dat een belangrijke verantwoordelijkheid is die wij vanuit het Nibud dragen, wat onverlet laat dat ik het helemaal met je eens ben dat het ook een stuk eenvoudiger zou moeten.
Aan Ron Steenkouw van de ADG Dienstengroep vraag ik of werkgevers er niet gewoon zelf een heel groot belang bij hebben om hun medewerkers te helpen bij hun schuldenproblematiek. Ja, natuurlijk, zegt hij, als je bedenkt dat iemand met geldproblemen 7 dagen meer ziek is.
Bij ons betekent 1% minder ziekteverzuim is 0,5% meer EBITDA. Omdat bij ons bestaat alles uit uren. Dus als mensen minder ziek zijn, betekent dat ook dat wij minder kosten hebben. Zo eenvoudig is het.
Ja.
Daarnaast is er sprake van productiviteitsverlies. En mensen plannen slechter. Het is zelfs zo van dat het IQ van mensen daalt. En dat heeft natuurlijk ook effect op de werkzaamheden van onze medewerkers.
Ja, dus de business case is makkelijk te maken.
Die is zeker te maken.
Ja. Belangrijke tool is die potjescheck. Wat is dat precies?
Ja, kijk, je kan proberen je financiële huishouding op orde te krijgen, maar je kan ook kijken, zijn er inkomensverhogende maatregelen te vinden? Hè? Die proberen wij naast dat je grip op je geld kunt krijgen. Wat blijkt, is dat een groot gedeelte van de Nederlanders en dus ook onder werknemers geen gebruik maken van de voorzieningen die eigenlijk de overheid biedt.
Zoals?
Ja, zorgtoeslag. Daar krijgen 4,6 miljoen mensen krijgen zorgtoeslag, zeg maar, om een zorgverzekering aan te vullen. 10% maakt daar geen gebruik van. Dat betekent dat 460.000 mensen geen gebruik maken van die zorgtoeslag. Die laten zij liggen. Dat is maximaal 123 euro, dus laat je 1500 euro per jaar mee liggen.
Zo.
En zo zijn er veel meer van dit soort potjes waar medewerkers gebruik van kunnen maken.
Ja. Geef nog eens voorbeeld van potjes. Want ik ben
dat is de huurtoeslag, dat is het kindgebonden budget. Maar er zijn ook heel veel gemeentelijke regelingen. Ja. Bijvoorbeeld waarin je de sportclub voor je betaald wordt. Of dat er een laptop voor je betaald wordt. Er zijn zelfs witgoedregelingen om een wasmachine te kopen. Er zijn allerlei type regelingen. En het is zelfs zo van dat 25% van de mensen die geen gebruik maken van die potjes, die zouden uit de armoedeval komen. Mm-hmm. Als zij gebruik zouden maken van het maximaal aantal potjes waar ze gebruik van kunnen maken.
Ja. Ik heb wel eens iemand gesproken van een stichting Leergeld. Volgens mij zitten die ook in heel Nederland. Ja. En die zeggen, ja, we weten dat er in deze gemeente nog mensen zijn die we niet bereiken, maar we kunnen ze niet vinden.
Ja.
Apart is dat toch?
Nou, ik vind dat is heel apart. Want het heeft ook te maken van soms met de bureaucratie. Dat het moeilijk aanvragen is. Soms ervaren mensen het misschien als te kleine bedragen. Soms vertrouwen ze het niet rondom naar aanleiding van de toeslag. Er zijn allerlei redenen. Taalachterstand kan een reden zijn. Allerlei redenen van waarom mensen dit niet doen. Maar het gaat om significante bedragen.
Ja.
En hier kan een werkgever in mijn optiek wel een belangrijke rol in spelen.
Omdat de werkgever vertrouwd wordt?
Nou, om samen met die medewerker van te kijken van, goh, zullen wij eens kijken of jij gebruik maakt van alle inkomensverhogende maatregelen die er voor jou zijn.
Ja, ja.
Dat is feitelijk niet de vraag, heb je schulden? Maar dat is de vraag van, wij kunnen je hiermee helpen.
Ja. En die potjescheck, die doet dat dan?
En die potjescheck, die doet dat. Ja. Die kun je ook weer vinden op de Nederlandse schuldoproute vanzelfsprekend.
Ja, ja, en dan is het gewoon, nou, we zitten in gemeente Apeldoorn, klik. En dan komen er een aantal maatregelen.
Ja. En als werkgever zou je dan vervolgens nog kunnen bespreken of je het samen aan wil vragen.
Oh,
als het te moeilijk is voor je werknemer, omdat het in de taal niet past of om andere redenen niet past, zou je kunnen zeggen, zullen we samen kijken of we het voor je aan kunnen vragen.
En jij zegt, als werkgevers dat doen, dan maken we echt enorme impact omdat het budget er allemaal wel is.
Ja, er is gewoon onderuitnutting van die gelden. Zoals jij dat noemde met dat leergeld, is gewoon onderuitnutting van het zonder dat er geld blijft liggen, toch?
Ja, nou dat is het zeker. Dus daar is werk aan de winkel. Zijn werkgevers daartoe geoutilleerd, om even een slecht Nederlands woord te gebruiken?
Ja, het enige wat je hoeft te doen van is gewoon de potjescheck uitvoeren.
Nee, maar het is ook wel weer, ook daar, Ron, is het een soort met van schaamte ding. Weet je, je gaat met elkaar zitten en dan moet je samen de boel.
Als ik aan jou zou vragen, Rens, van wil jij €400 meer in de maand?
Ja.
Dan zeg jij waarschijnlijk.
Ja, prima, Ron.
Ja, prima. Zullen we eens kijken of we dat samen voor je aan kunnen vragen?
Ja, dat is waar. Je hebt gelijk. Ja, dat is makkelijker dan kom je niet rond.
Dat denk ik wel. Dat is een ander type vraag.
Hoe ga je met de angst om dat je als werkgever, kijk, je wil je medewerkers wel helpen, maar ik denk niet dat je wil dat je hun schuldhulpverlener wordt.
Nee, zeker niet.
Hoe ga je daarmee om?
Ja, ik vind dat je als werkgever de verantwoordelijkheid draagt van om het bewustzijn bij je medewerkers te vergroten. Van ze te voorzien van allerlei instrumenten waarin zij zeg maar meer grip op hun financiële situatie kunnen krijgen. Dat je ze zeker moet wijzen op inkomensverhogende maatregelen. Wat wij wel gedaan hebben als onderneming, dat zijn we nu aan het inrichten, dat wij aan elke werknemer vragen of ze €1 per maand van hun loon mogen inhouden. En daar zetten wij een verdubbelaar op. En dan kunnen mensen vervolgens die bij ons werken en die echt in de problemen komen, die kunnen een aanvraag doen tot een uitkering.
Mm.
En dus dat doen we dan echt als werkgever zelf.
Ja. Is er ook een idee om financiële gezondheid op te nemen in de CAO?
Nou, sinds 2 jaar bestaat de Nationale Coalitie Financiële Gezondheid. En een van de werkgroepen die houdt zich bezig met het feit, zou financiële gezondheid niet een onderdeel uit kunnen maken van de CAO? Mm-hmm. Ik ben daar voorstander van. Er is een nieuwe bijeenkomst op 2 juli bij Jumbo in Veghel. Daar is een bijeenkomst van de Nationale Coalitie Financiële Gezondheid. En daar zijn ook de vakbonden zullen daarbij aanwezig zijn. Dan zullen we het hierover hebben.
En wat zou dat dan uitmaken als die financiële gezondheid in de CAO komt te staan?
Dat betekent dat je een soort van afspraak maakt tussen werkgever en werknemer, dat op het moment dat financiële zorgen zichtbaar zijn, van dat je daar met elkaar wat aan probeert te doen met de maatregelen die we net met elkaar besproken hebben.
Ja.
Dat het niet meer nice to have is, maar dat het een soort van need to have is.
Ja, en dat iedere werkgever die onder die CAO valt, dat ook daadwerkelijk gaat inrichten.
Exact.
Ja, omdat jij zegt, zo kun je wel heel veel impact maken als die werkgevers mee gaan doen om mensen te verwijzen en daar dus een beetje verplicht worden door de CAO, dan ga je echt wel heel veel problemen oplossen.
Ja, dat hoop je. In ieder geval is het zo dat 62% van de werkgevers heeft gewoon te maken met werknemers die in financiële problemen zitten. Dat is een fors aantal. Dus als je dat in bepaalde CAO's vast kunt leggen, dat je daar echt aandacht aan besteedt, dan denk ik eigenlijk dat je beide partijen helpt.
Met Jerzy Soeterkouw van vrijwilligersorganisatie Humanitas bekijk ik wat mensen zelf kunnen doen. Ja, dan moet je je eerst iets realiseren, zegt hij.
Een schuld kan iedereen overkomen.
Mm-hmm.
Echtscheiding, verlies van je baan. Dat zijn momenten of een ziekte. Dat zijn momenten waarop normale Nederlanders zoals jij en ik, hardwerkende Nederlanders die goed met hun geld omgaan, ook in schulden terecht kunnen komen. Geloof het of niet. En dat is een groep mensen die vaak na een periode er echt wel weer zelf uit opkrabbelt. Het is ook een groep die wat minder bemiddeld is, om dat even zo uit te drukken. En dan is het in ieder geval heel erg belangrijk een basishouding waarbij je administratie goed op orde hebt. Je problemen ook onder ogen durft te zien. Zodat je vervolgens het gesprek aan kunt gaan om tijdig hulp in te schakelen.
Mm-hmm.
Er treffen heel veel mensen voor wie de samenleving moeilijk te begrijpen is. Bijvoorbeeld omdat ze qua taal niet mee kunnen. Of omdat het begrip ontbreekt hoe je bijvoorbeeld een weg binnen een instantie kunt vinden. Dus wat onze vrijwilligers doen is ook letterlijk naast iemand zitten, de telefoon oppakken en met iemand bellen. Hoe ga je zo'n gesprek aan? Hoe kom je bij zo'n klantenservice terecht en kan je een betalingsregeling gaan treffen?
Mm.
Wat is überhaupt een betalingsregeling?
Ja.
En die mensen doen er heel erg goed aan om zich eerder uit te spreken. En als samenleving zijn we daar niet op ingericht. Het gaat allemaal snel. Het moet allemaal zo doelmatig en efficiënt mogelijk ingericht worden. Maar er is een groep achterblijvers die dat niet op eigen kracht kunnen. En daarom is het ook mooi dat, dat onze vrijwilligers daar wel het verschil maken.
Jullie zijn ondertussen ook een actie begonnen, een petitie, zag ik op de website, tegen de schuldenindustrie. Wat is de schuldenindustrie?
De schuldenindustrie is de noemer voor de gigantische hoeveelheid geld die wordt verdiend over de rug van mensen met een schuld. Mm-hmm. In Nederland is het zo dat schulden tot wel meer dan 10 keer over de kop kunnen gaan.
Nog steeds? Kan dat echt nog steeds?
Oh, wow. Onderweg naar de studio zag ik een voorbeeld van iemand met een schuld van 65 euro. Die inmiddels de 1069 euro had aangetikt.
En dat is alleen maar deurwaarderskosten? Of...
Deurwaarders en incasso kosten. En begrijp me niet verkeerd, hè? Een rekening moet betaald worden.
Ja.
Maar er is al heel vaak uit onderzoek gebleken dat boetebedragen niets doen met de betalingsbereidheid. En in Nederland hebben we het op dit moment zo georganiseerd dat de mensen die hun rekening niet kunnen betalen daarvoor bestraft worden met nog hogere rekeningen.
Ja.
Ja, wij vinden dat pervers. En wat het allerergste is, is dat die overheid misschien wel de strengste schuldeiser is.
Want?
Als we bijvoorbeeld kijken naar het Centraal Justitieel Incassobureau, het CJIB, die we meestal
zeker
kennen.
Zeker bekend. Van de verkeersboetes.
Precies. Dan merk je dat het CJIB inderdaad heel vaak tot 10 keer die schuld over de kop laat gaan. Maar wat het ook is bij hen, is dat hun begroting wordt gebaseerd op het innen van die boetebedragen.
Ja. Hebben zij een begroting gestoeld op het feit dat er heel veel mensen niet de eerste keer betalen? Of hebben ze gewoon een begroting gestoeld op dat er mensen sowieso een boete krijgen? Wat is een groot verschil?
Ze hebben een begroting gestoeld op het feit dat mensen hun rekening niet betalen.
Wow.
En dat is het perverse eraan. Want wat voor prikkel heb je als overheid dan om ervoor te zorgen dat mensen met een schuld niet verder in de schulden worden gedreven, maar eerder worden geholpen?
Ja. Maar goed, help mij dan aan een andere methode om ervoor te zorgen dat mensen wel betalen. Ja, je moet ergens een stok achter de deur hebben, toch?
De vuist van een deurwaarder maakt geen verschil in de betalingsbereidheid.
Nee.
Het wordt ook keer op keer uit wetenschappelijk onderzoek wordt
maar
dat aangetoond.
Maar wat dan?
Wat wel helpt, en ook dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek, is de uitgestoken hand. En er wordt in Nederland veel gedaan aan vroegsignalering. Mm-hmm. Op het moment dat je er vroeg bij bent met een uitgestoken hand, hoe kan ik jou helpen hieruit te komen?
Ja.
Dan heeft dat een veel groter effect op het betalen van die schuld dan de vuist van een deurwaarder.
Waar ligt de verantwoordelijkheid voor de werkgever wat jou betreft?
Ik denk dat de werkgever ook om puur economische redenen, dus ook voor eigen belangen, goed aandoet het gesprek hierover te entameren.
Mm-hmm.
Werknemers die een schuldenlast hebben, ervaren stress, zijn afgeleid, worden minder productief, worden minder slim ook, verzuimen sneller. En dat zijn allemaal indicatoren die erop wijzen dat, dat het jouw organisatie geld kost.
Ja. Weten werkgevers op welke signalen ze moeten letten?
Onvoldoende.
Ja. Ik heb als een getal gezien, 1 op de 10 weet waar hij op moet letten. Klopt dat of niet?
Ja, dat klopt. Dus we hebben een mooi onderzoek gedaan. En heel veel werkgevers willen ook hun werknemers wel helpen. Maar het is een groot taboe om daarover te praten. Zeker met jouw baas. Hallo baas, het lukt mij niet meer.
Nee.
Dus vaak wordt dat gesprek pas aangegaan wanneer het al te laat is. Wanneer er een loonbeslag wordt opgelegd. En eigenlijk ben je dan te laat.
Ja. Als het dus zo'n groot taboe is, dan kunnen we als oplossing zeggen, ja, we moeten het er toch over hebben. Maar dat is het hele idee met taboe. We willen het er niet over hebben.
Kijk, wat mooi zou kunnen zijn is, net als integriteit, wat een steeds groter goed is geworden, worden allerlei plannen gemaakt om dat bijvoorbeeld in een cyclus ieder half jaar een keer te agenderen. Mm-hmm. Om zo de drempel te verlagen, moeilijke kwesties met elkaar te bespreken. En zoiets zou je als werkgever ook kunnen doen op het thema geld. Zodat je eens in de zoveel tijd kunt wijzen op de voorzieningen waar je als werknemer recht op hebt.
Ja.
Waar je binnen de organisatie terecht kunt als je tegen uitdagingen loopt. En hoe geforceerd dat in beginsel misschien ook voelt, het zal net die ene medewerker wel helpen om die stap te wagen. Ja, en tel uit je winst, want normaal gesproken zou die werknemer misschien wel ziek van het werk zijn gebleven.
Oké, er zijn veel mensen met geldproblemen. En die problemen hebben gevolgen voor het werk. Meer verzuim, minder productief, je wordt er zelfs dommer van. En je gaat misschien ook wel sneller fouten maken. En dus is het in het belang van de medewerker zelf, maar ook zeker in het belang van de werkgever, dat daar iets tegen gebeurt. Ja, de vraag is dan, wat doe je als werkgever? Tja, en ook hier geldt weer, maak het bespreekbaar. Nou, gelukkig komen er tips langs hoe je dat kan doen. Bijvoorbeeld plan gesprekken in over het thema, vast. Kijk samen of er potjes zijn waar je aanspraak op kunt maken. En doe een urencheck. Hoeveel uur meer kun je werken, zodat het ook echt loont? En na het bespreekbaar maken is het goed doorverwijzen van belang, zodat de medewerker ook de juiste hulp krijgt en dat jij niet zelf als schuldhulpverlener aan de bak moet. Verder, van de overheid verwachten mijn gasten ook wel wat. Met name het toeslagenstelsel, dat moet echt stevig op de schop, zodat een paar uur meer werken ook echt gaat lonen. En tot slot, suggestie voor de polder, neem financiële gezondheid als thema op in de CAO.
De carrièrekantelaar.
Ja, dan nu het laatste onderdeel van deze uitzending. En dat is de carrièrekantelaar deze week. Wat maakte dat je een ander pad insloeg? Of misschien wel helemaal het roer omgooide? Vandaag ga ik eens even bellen met Barbara van Erp. Zij kantelde eerst naar het ondernemerschap. En maakte vervolgens met die onderneming ook weer een bijzondere keuze. Eens kijken, ik heb er nu aan de lijn. Dag Barbara.
Hallo Rens, hallo.
Jij werkte bij allerlei bladen, hè? Libelle, Vrij Nederland, Volkskrant, ja. Magazine. Maar nergens zei je, hier wil ik me voor het leven aan verbinden.
Nee, ik hou erg van nieuwe dingen uitproberen. En ik heb heel veel gefreelanced als blademaker. En 10 jaar geleden waren dat nog gouden tijden. Maar dat die bijna op gingen houden, dat had ik wel door. En want iedereen riep van ja, alles gaat naar digitaal en naar online. En nou, er werd flink bezuinigd. En de inkomsten gingen naar beneden. En de oplages gingen naar beneden. Dus ik dacht, oké, online, wat is dat dan? Ja. Dus ik ben helemaal gaan kijken dat online bladen maken. Want toen, als je toen bijvoorbeeld naar libelle.nl ging, dan stond er alleen nog maar, neem nu een abonnement. En ja. Facebook kwam net op en zo, ja. Dus ik ging kijken naar, hoe doen ze dat dan in Amerika? En wat is dat dan? Nou, Vice werd heel populair. En BuzzFeed en Mashable en zo. Al die titels die het overigens allemaal niet gered hebben in die 10 jaar. Dus ik dacht, wat zij doen, dat kan ik ook in het Nederlands. Dus ik ben een blog begonnen. En het was eigenlijk niet de bedoeling dat dat nou echt een succes werd, maar meer om mijn online skills te oefenen. Van, hoe maak je dan een website? Hoe krijg je dan traffic naar die website? Dat was eigenlijk mijn plan. Gigantisch uit de hand.
Ja, want hoe heette die blog? Wat was dat voor een blog?
Nou, mijn eerste blog was een blog voor jonge ouders. Want ik had toen net mijn jongste kind gekregen. En ik dacht, nou, ik heb het al een keertje goed meegemaakt. En ik kan nu met wat meer afstand naar moeders kijken. En dat blog, dat werd heel groot en succesvol. En toen dacht ik, ja, dit is wel leuk. Maar toen was ik opeens mami-blogger. En dat was natuurlijk helemaal nooit mijn plan geweest, zeg maar. Ja. Bovendien, ja, na 2-3 jaar, dan zijn die kinderen uit die luiers. En dan moet je weer wat nieuws verzinnen. Ja. Dus ik had een paar titels in mijn hoofd die ik wilde maken. En dat was, het is hier geen hotel voor ouders met pubers in huis. Mind, een soort van psychologie-magazine-achtige titel. En Saar voor die hele leuke jonge 50-plus vrouw, waar eigenlijk niemand echt naar omkijkt. Ja. Nou, en die laatste, dat is dus het grootste succes geworden. Dus mijn hele uitgeverij was gebaseerd op advertentieinkomsten.
Ja, allemaal. Want het is allemaal online, toch? Of niet?
Ja,
ja, oké. Okay.
Absoluut. Allemaal gratis content online. En bereik krijgen, dat kon ik dus heel goed. Dus die inhoud en virals maken en zo. Alleen, dan ben je dus 100% afhankelijk van je inkomsten van adverteerders.
Ja.
En dat is gewoon een heel apart verhaal weer, ja.
En nu ben je weer bladenmaker geworden.
Precies, want door dat succes van Saar, dat was dus heel leuk. Die 50-plus doelgroep, die houdt nog van bladen, die willen ze kopen. Dus sinds wij online waren, ging de telefoon bij ons op kantoor. We hebben zo'n vaste lijn, die gaat natuurlijk nooit meer. Iedereen belt mobiel. En opeens, ploep, ging die telefoon. Wij zeiden, telefoon. Zei, ja, met Marjolein, ik sta hier bij de ACO in Roosendaal. En hij ligt er niet. Ja, maar het is een online magazine. Ja, maar ik wil hem kopen en hij ligt er niet. En serieus, elke dag kreeg ik zo'n telefoontje. Totdat ik dacht van, nou ja, lachen, ik ga er gewoon eentje maken. Dus ik heb toen op de site heb ik gezegd, nou, wie zou deze willen kopen? Wie maakt er dan €6 over naar ons? Nou, duizenden vrouwen hebben dat gedaan toen. Dat is iets van 5 jaar geleden. Toen hebben we een eenmalige nummer gemaakt. Toen heb ik ook al die pres gebeld. En ik zei, kan je hem dan ook in de Albert Heijn leggen? Ja hoor, geen probleem. Dus ja, opeens hadden we een tijdschrift met een oplage en een paar advertentietjes erin en zo. En toen dacht ik, ja, ik ben niet gek. Ik ga niet een businessmodel bouwen op print. Want iedereen is aan het vertrekken uit print.
Ja, en de print is dood, wordt er altijd gezegd.
Tuurlijk, ja. Ik ga niet in mijn eentje tegen de stroom in vanaf mijn kleine kantoortje. Nou ja, dus daar had ik al wat ervaring mee. Dat gaan we dus niet doen. Maar ja, toen dacht ik, nou, weet je wat, ik ga het gewoon proberen. We gaan gewoon here to stay zijn en we zien wel.
Ja.
Dus toen zijn we 4 keer per jaar gaan verschijnen. En toen moest ik al die abonnees opnieuw werven. Maar dat ging eigenlijk wonderbaarlijk goed. En nu verschijnen we bijna 12 keer per jaar.
Zo zeg. Wat een prachtig verhaal. Barbara, dank je wel. En wat een mooie kanteling heb jij gemaakt.
Hartstikke bedankt.
Nou, dit was Werkverkenners voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om 3 uur. En natuurlijk in je podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Productie en redactie, Nelleke van der Heijden en Cornelis van der Plas. Mijn naam is Rens de Jong. En doe ons nou een plezier. Geef ons een rating op bijvoorbeeld Spotify. Reageer op onze LinkedIn BNR Werkverkenners. Dan zorg je er ook weer voor dat veel meer mensen BNR Werkverkenners leren kennen. En dat zou mooi zijn. Tot de volgende keer. Dag.
Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Prescan. Prescan. Ga voor je gezondheid.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën.